Ja, Ad, daar zitten we dan weer.
Ja, en een tijd geleden is dat, hè? Ja. Ik heb het opgezocht. 28 februari, dat was de laatste aflevering.
28 februari, dat is meer dan een half jaar terug.
Ja, precies. Maar er is ook veel gebeurd, hè? Ja? Dus inmiddels ben ik bijvoorbeeld verhuisd.
Je bent verhuisd?
Ja, ik woon nu dichter bij de boerderij, dus dat is, ik vind dat heel prettig.
Ja, 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 dan kun je in ieder geval heel snel langs gaan om even te helpen als nodig
ja,
is.
Ja, precies. Ik ben heel snel.
Hé, hey, maar ik hoorde ook triest nieuws uit Boxtel.
Ja, de landelijke stichting is gewoon failliet gegaan. Ja. En ja, dat vind ik eigenlijk vooral heel jammer voor de oprichters. Want die hebben zoveel goede dingen gedaan. Wauw.
Ja. Ja, want inmiddels wel iets van 22, 23 boerderijen die nu draaien.
Nou, 24 of 25 zelfs.
24, 25 herenboerderijen.
Snel.
Het goede nieuws, begrijp ik ook, is dat die wel door kunnen draaien.
Ja, want elke boerderij heeft zelf eigenlijk zijn eigen financiële zaken op orde.
Zo, okay.
Dus dat is mooi. En de samenwerking, die hebben we dus ook geregeld, hè? Want de herenboerderijen samen hebben ook een vereniging opgericht. Dus dat zit ook goed.
Nou, dan kunnen we met de podcast ook weer verder.
Ja, precies.
De potstal.
Precies. Dus we gaan verder, deze keer zoals beloofd, met
de
beesten van de boerderij. De potstal. Een podcast over herenboeren. 200 huishoudens, zo'n 400 mensen, pachten een groot stuk land, huren een boer en beginnen hun eigen groente en vlees te produceren. Wie doet zoiets? Waarom? En ook, hoe doe je dat dan? Wij willen er alles van weten en volgen het op de voet van binnenuit.
Ja, dat, want het is wel, ik vind het ook een verbindende factor, die koeien. Dat merk ik in de winter als je een overleg hebt of je komt hier. Iedereen is altijd te vinden bij de koeien. En ik zie de boeren 's ochtends ook vaak een beetje dromerig bij de koeien staan. Zo begint de dag altijd leuk, vind ik.
De koeien, behalve dat ze natuurlijk een fantastische aanwinst zijn en als er kalfjes zijn, nou, dan staat het hier zwart van de mensen. Dus het is heel mooi, het zijn hele mooie ambassadeurs eigenlijk.
Publiekstrekkers.
Publiekstrekkers, ja, om het verhaal te kunnen vertellen van herenboeren.
Weet je, je ziet het ook tijdens de uitgifte, als de koeien op stal staan, dan lopen mensen altijd even langs de koeien, zeker als er kalfjes bij zijn.
Ja, leuk, leuk, leuk. Maar je hebt koeien natuurlijk niet alleen voor de beleving, toch?
Koeien zijn hele waardevolle medewerkers, want ze leveren de prachtigste mest voor de groenten die we verbouwen. Dus in die zin zijn ze een belangrijk onderdeel en een belangrijke producent voor wat we hier doen bij herenboeren.
We hebben dan een potstal, daar plassen ze poepers in de stal, we brengen de stro op en dat doen we zo elke dag een beetje stro erbij. En dan krijg je eigenlijk de beste mest. En dat is het goud van de boerderij, zeg ik vaak.
En het jaar erop dan rijden we dat weer uit over de velden en daar groeien onze slaapplantjes weer van.
Klinkt goed, maar dat betekent dus dat het hebben van koeien ook wel een essentiële noodzaak is voor een herenboerderij om die cirkel rond te krijgen.
Ja, dat zou je denken als je dat zo hoort. Maar ja, er wordt toch ook wel op andere manieren over nagedacht.
Het alternatief bestaat wel en dat is dus dat je het gras niet aan de koeien voert en dan hun de koeienmest gebruikt, maar dat je het gras zelf oogst of maait, dan composteert en dan als mest gebruikt. Qua kringloop is dat in principe even rond.
Ja, weet je, ik vond het heel interessant, dat gesprek. Maar, weet je, die beleving vind ik eigenlijk ook wel heel belangrijk, hoor.
Dat er een koe rondloopt op een boerderij.
Precies.
Dat hoort er echt bij, hè?
Ja.
Ja, ik snap dat wel. Maar er zijn natuurlijk ook nog wel andere redenen voor het houden van koeien op zo'n herenboerderij.
Ja, we hebben natuurlijk het vlees ervan. Laten we eerlijk zijn, ja. Daar is het systeem op berekend. Dus produceren mest en ze leveren vlees.
Ik hoorde van iemand, die had dus een vleespakket. Maar die vond die koeien zo leuk. Die is gestopt met het vleespakket.
Ik kan het, ja.
Maar daarna ging ze wel naar de gewone slager.
Oh. Ik snap het ergens wel, want hier hebben de koeien een naam. Je kent ze, hebben een karakter. En het is natuurlijk heel gek dat je dat dan ineens op je bord hebt liggen.
Ze hebben ook allemaal een naam, hè? Zullen we eens even langslopen, want ik ben wel nieuwsgierig.
Ja, helemaal goed. Dit is onze Wilhelmina. En hier hebben we Jutje. Die wordt, als het goed is, over 9 maanden moeder.
Jutje.
Ik zie nu, het is een hij. Dit is Klaus. Klaus, ja. Ja, we zitten natuurlijk op koninklijke gronden. Dus veel van onze koeien hebben koninklijke namen.
Nou, als je dat allemaal bij elkaar optelt, zowel voor de beleving van de boerderij als voor de mest, om de cirkel rond te krijgen, en voor het vlees, zo'n koe die draagt wel behoorlijk bij aan een herenboerderij. Geen herenboerderij zonder koeien, lijkt me.
Ja, precies. Nou, weet je, dat zou je dan denken. Maar het is wel zo dat voor koeien heb je heel veel grond nodig. Moet je nagaan. Wij hebben dus 20 hectare, wat heel veel is, en 10 daarvan is al voor de koeien. Snap je? En niet alle boerderijen hebben evenveel ruimte, dus niet alle boerderijen kunnen wat dat betreft koeien houden.
Alleen dat geluid al, kippen horen we echt bij zo'n boerderij, vind je niet?
Nou, ja, weet je, ik heb niet zoveel met kippen. Weet je, al dat gekakel en gedoe, het is een hoop koude drukte, man. Maar ja, oké. Ja, ze horen erbij.
Ik vind het hele leuke dieren om naar te kijken. En ik vind het verder een beetje bij een boerderij horen. Hè? Een soort van beleving van hoe beleef je een boerderij, varkens, kippen, allerlei groenten en dat soort dingen.
Nou, Bert is het dus duidelijk niet met jou eens. Hij vindt het wel leuke dieren en ze horen bij de boerderij. Maar ze horen er niet alleen bij voor de beleving. Er zijn ook andere redenen, denk ik.
Ja, kippen, daar hebben we natuurlijk eieren van. Dat is ook een product wat leden graag willen hebben. En zij helpen in de boomgaard vooral.
Oh ja. Weet je, in de boomgaard, ja, dat vind ik dan wel weer een mooi beeld. Zo'n stel van die kippen in de boomgaard. Ja.
Ze hebben ook een belangrijke rol in het onderdrukken van plaaginsecten bijvoorbeeld. We weten dat kippen graag insecten eten. Dus dat betekent dat ze wormen, engelingen, andere beestjes die vreten aan de struiken, rupsen. Dat als ze daarbij kunnen, dat ze die zullen pakken. Dus in die zin doen ze een stukje aan plaagbestrijding. Ze bemesten natuurlijk een stukje de grasmat, die nu niet bemest wordt. Want de mest die ik toepas vanuit de stal, die wordt echt in de rijen bij de bomen gelegd. Ze helpen met het maaien van de grasmat. Ze vreten natuurlijk ook het gras, de klaver. Ze houden dat op die manier kort. Doen ze natuurlijk ook met hun klauwen, waar ze lekker mee schrapen. Waarmee ze ook jonge plantjes weer een... kopje kleiner maken. Dus dat zijn zo'n beetje wat redenen om met kippen in de boomgaard te willen werken.
Trouwens, Paul, een kippetje. Lekker, man.
En aan het eind van hun levenscyclus vlees. Daar moet je dus niet hele malse kipfiletjes meer van verwachten. Want kippen die een kippenleven lang gelegd hebben, die zijn in het algemeen nogal taai.
Nou, Ad, als ik dat zo hoor van Bert, dan... kun je dat malse kippetje wel vergeten. Trouwens, als ik naar het nieuws luister, dan hoor ik ook wel andere verhalen, wat minder rooskleurig over de kip. Bijvoorbeeld PFAS en vogelgriep.
Op plaatsen zit er zoveel PFAS in eieren dat het eigenlijk niet meer gezond is om ze te eten. En met PFAS, ja, ik sta persoonlijk op het standpunt dat we door moeten gaan op kleine schaal. Dus 20 tot 40, 50 kippen in een kleine kipcaravan. Dat we, als de kippen aan het leggen zijn, eieren moeten verzamelen, op moeten sturen en op PFAS moeten laten testen.
Wat ik me nou afvraag, Ad, mag je als herenboerderij zomaar besluiten om kippen te houden?
Ja, nou weet je, ik heb nog even nagevraagd bij Bert en tot 249 is het vrij. Dus dan heb je geen vergunning nodig.
En daarboven heb je te maken met vergunningen.
Ja.
En worden die makkelijk verleend?
Ik heb geen idee.
Soms is het alleen maar een soort meldingsplicht. En in gebieden waar al heel veel dieren gehouden worden, dan is daar gewoon een issue. Ook al heb je hele kleine aantallen.
Dan heeft het natuurlijk ook de vogelgriep mee te maken gehad, waar echt een hele grote bottleneck is, omdat we zagen van, goh, die kippen moeten opgekocht worden. En dan zagen we echt wel dierenwelzijnproblemen.
Dat vertelt dus Marion Weideven, die toen nog werkte bij de Landelijke Stichting van Herdeelboeren.
Oké. Ad, jullie hebben dus besloten bij de Willemshoeve om kippen te gaan houden. Hebben jullie ook al nagedacht over wat voor kip je daarbij gaat nemen?
Ja.
We hebben namelijk wel een ras op het oog. En dat is de Sasso Silver. Dat is een kip. Er is veel kennis over bij een aantal mensen die kippen hebben. En het is een zogenaamde dubbeldoelkip. Dus je hebt die kip voor de eieren en je hebt die kip voor het vlees. Een kip wordt van nature ongeveer 15 jaar oud.
15?
Ja, maar onze kippen niet meer tegenwoordig. Die zijn zodanig teruggekweekt dat ze zich in anderhalf jaar helemaal stuk leggen, zo ongeveer. Na anderhalf jaar is ook het leggen afgelopen over het algemeen. Dan komt er af en toe nog wel eens een eitje uit. Je kunt natuurlijk met z'n allen de beslissing nemen dat je dit niet wil. Dat je zegt van, nou ja, als je kippen alleen maar op deze manier kunt houden, dan willen we dat niet.
Ja, weet je, ik vind dat toch echt wel een triest verhaal. Ik had het er ook over met Jesse.
De mens heeft de landbouwhuisdieren gewoon gefokt. En de gewassen ook, sinds tussen 10, 20, 12.000 jaar geleden. Begonnen met de eerste granen en daarna de vee erbij. Zo geselecteerd dat het steeds de hoogste productie kwam. Eigenlijk met dat doel als enige doel. Zo hoog mogelijk productie halen. Met als grote nadeel dat er heel veel voer voor de beesten nodig is om dat voedsel te produceren. Dus die kippen die moeten gigantische hoeveelheden graan eten, constant, om elke dag een ei te leggen. Terwijl een wilde vogel, die legt er misschien 20 eieren in een jaar. En die heeft dan een nestje of twee nestjes. En dat is het. Ook omdat het lichaam van het beest is zo doorgefokt is om maar te produceren, heb je ook kans dat de andere delen van het lichaam een beetje achterblijven en dus gezondheidsproblemen geven. Omdat het lichaam niet meer in balans is als het ware. Dus je ziet ook dat veel huidige landbouwhuisdieren dus veel antibiotica nodig hebben. Of andere ziektes tegenkomen die wilde dieren eigenlijk, waar die geen last van hebben. Want die zijn veel meer in balans met hun hele lichaam.
Ja, weet je, ik word er wel somber van.
Ja, nou, ik word er niet alleen somber van, maar ik schrik er eigenlijk ook al van. Want normaal gesproken sta je echt helemaal niet stil bij het feit dat we zo de natuur eigenlijk ook geweld aandoen. Hè? Mm-hmm. Zo omgaan met dieren en doorfokken en kippen uitwonen om eieren te laten leggen. Mm-hmm. Tjonge.
Ja, dat is erg. Ja. Nou, weet je, we gaan nou weer door naar de koeien. En daar kom je toch ook wel een beetje hetzelfde tegen.
We hebben Groninger blaarkoppen en die kun je herkennen aan die oogvlekken die ze eigenlijk allemaal hebben. Blaarkoppen zijn eigenlijk wat we noemen dubbeldoelkoeien, dubbeldoelras. Dat wil zeggen dat ze en voor melk kunnen worden gehouden en ook voor vlees. Dus wat je vaak ziet, die melkkoeien die we kennen, rood-bont, zwart-bont, zijn van die schonkige dieren, hè, met enorme uiers. Dat zijn typische melkkoeien. En dan heb je ook nog vleeskoeien. Dat zijn van die enorme dikbildieren. Dat zijn typische vleeskoeien. En deze zitten daar precies tussenin. Deze zijn niet de ene kant opgefokt of de andere kant, de vlees- of de melkkant opgefokt, maar gewoon nog zoals runderen kunnen zijn. En het voordeel van dit ras is dat ze vriendelijk zijn. En dat is natuurlijk wel fijn, omdat we hier met heel veel mensen door de stal lopen en heel veel mensen zich met de dieren bezighouden. Het is wel fijn als je een beetje een rustig ras hebt met een rustig karakter. Het voordeel van die dubbeldoelrassen is ook dat ze makkelijk zelf kunnen kalven. Vleeskoeien die worden vaak, die kunnen niet meer zelf bevallen, dus die worden vaak met de keizersnede gehaald. Melkkoeien die zijn weer vaak zo schonkig, daar kan ook van alles misgaan.
Ja, nou, weet je, ik vind dit wel leuk om te horen. Dan gaat het gewoon met de koeien toch wat beter als dat het met de kippen gaat.
En de kudde is eigenlijk een familiekudde, zoals ze dat noemen. Waarbij verschillende moederdieren met hun kalfjes met verschillende leeftijden allemaal door elkaar lopen.
Zo'n kudde is eigenlijk een hele hechte mini-maatschappij, zou je kunnen zeggen. Ze zeggen ook van koeien wel. Eigenlijk is kunnen ze kuddes van maximaal 50 dieren aan, want dan kunnen ze elkaar echt nog herkennen. En omdat er een hele hechte sociale structuur is, is dat heel belangrijk voor koeien.
Oké, en is het dan ook net als in een echte familie dat er sommige leden van het gezin, van de familie, meer te zeggen hebben dan anderen?
Ja, je bedoelt een soort van hiërarchie, hè?
Ja.
Ja, klopt wel.
En hoe wordt die dan bepaald?
Vaak heeft het te maken met leeftijd. Dus de oudste koe, die weet het meeste. Maar die heeft ook in ons geval, hè, onze koeien hebben nog horens. Dus die heeft vaak ook de langste horens. Dus dat imponeert ook. Dus dan zie je ze wel eens krassen bij elkaar op de flank. Maar het is vooral dreigen. En over het algemeen, als je ziet dat als het echt om de rangorde gaat, dan zie je vaak dat de dominante koe met zijn hoofd naar beneden staat en die ander gaat dan likken.
Ja, weet je, dus zo gebeurt er eigenlijk veel meer dan dat je op het eerste gezicht zou zeggen. Want meestal als je een stel koeien ziet staan, ja, nou ja, die staan er gewoon en die lopen wat. Maar het lijkt net alsof er gewoon niet zoveel gebeurt.
Maar er zijn dus van allerlei soorten gedragingen en patronen enzovoort, ja.
Ja.
Het is zo leuk, want koeien hebben dus echt, ze zijn echt allemaal verschillend. En naarmate je er langer naar staat te kijken, ga je ze beter leren kennen. En dan zie je, oh, dat is eentje die heeft een grote mond. Of die staat altijd boven de vooraan en die duwt iedereen weg. En er is er altijd eentje die een beetje achteraf. Kijk, je kunt het nu zien. Onze Wilhelmina, dat is een schuchtere koe, staat een beetje onderaan de rang. Die staat op afstand. En die moet dus wachten totdat ze daar aan het hek zijn uitgegeten. De dames in een hogere rang. En dan kan zij.
Nou, dat is mooi, hè? Al die sociale patronen in de kudde.
Zeker,
ja,
zeker.
Ja, ja. Dat zie je bijvoorbeeld ook als moeder en kalf na de bevalling samen terugkomen bij de kudde.
Dan wordt het kalfje eerst begroet door alle leden van de kudde. Die gaan dan langs, het kalfje ligt dan daar ergens, en die gaan dan langs, gaan snuffelen, een beetje likken. En zo wordt het kalfje dus in de kudde opgenomen. En wat ook leuk is, de kalfjes, die zijn in dit geval in onze kudde nu een beetje van dezelfde leeftijd. En die vormen dan echt een vriendenclubje. En die gaan dan samen rennen door de stal als ze de kans krijgen. Spelletjes doen lijkt het wel op.
Man, dat klinkt precies hetzelfde als bij ons vroeger op de lagere school. Ja, wij komen natuurlijk uit Os, maar de Os heeft ook...
jongen, niveautje.
Maar de Os heeft ook een heel speciale functie.
Nou, brandlos zou ik zeggen uit Os.
Het zijn dus eigenlijk vooral vrouwenmaatschappijen. En bij ons loopt er natuurlijk nog een os bij. En die is eigenlijk een beetje om te beschermen inderdaad. Maar ook om ruzies te beslechten. Of bliksemafleider. Want als koeien tochtig zijn en dan willen ze graag paren. En dan kunnen ze best wel dwingend zijn naar elkaar. Dat is niet altijd even gezellig. En zo'n os die kan dan een beetje de bliksemafleider zijn. Want dan springt die erop, is het ook weer goed.
Ja, weet je, en wij eten natuurlijk ook koe. En dan is het toch wel speciaal om te zien wat er gebeurt als een koe eruit wordt gehaald voor de slacht.
Wat doen wij? Ja, af en toe halen we natuurlijk koeien eruit om naar de slacht te gaan. En dan is er weer een hele, moeten ze zich echt weer helemaal herpakken. En dan moeten ze weer de nieuwe rangorde bepalen. Misschien een beetje treuren om een vriend of vriendin die weg is, of een zoon of dochter. Dan zie je bijvoorbeeld dat zo'n koe zijn blik richt op waar die andere laatst gezien is. Dus 9 van de 10 keer waar de veekar heeft gestaan. En dan blijft hij daar kijken, loeien. Zal misschien wat onrustig heen en weer gaan lopen. En dan zie je, ja, ze weten, daar is hij weggegaan. En daar moet hij van terugkomen. En dan gaan ze loeien en roepen. Ja.
Nou, mooi hoor, dat hele sociale gebeuren binnen zo'n kudde. En dat met die slachten, dus het is bijna traumatiserend als je dat zo hoort wat er gebeurt als een koe naar de slacht moet. Laatst was ik in Limburg, had ik ergens een biefstukje. En toen stond er het verhaal van die boerderij stond erbij. En wat ze daar doen is, koeien die groeien daar op in vijftallen. Dus ze zitten altijd hun hele leven met de vijf dezelfde koeien. En diezelfde vijf koeien gaan dus ook naar de slacht toe. En
Tegelijkertijd.
En die slacht die is dus eigenlijk grenzend aan het weiland waar ze de hele tijd ook verbleven hebben. Ongelooflijk, hè?
Ja. En wat doet dat met de koe, het kalf, het vlees enzovoort?
Ik denk dat het lekker mals is.
Nou, nee, daar kun jij over praten.
Oh, ja, natuurlijk. Nee, ja, hij smaakt uitstekend. Nee, maar los daarvan denk ik dat het ook prettiger leven is voor die koeien.
Koeien zijn dus hele sociale beesten en samen ook leuk. Hoe zit dat met kippen?
Ja, dat weet ik niet. Weet je, bij kippen zie ik daar toch weinig van terug. Het loopt maar een beetje door elkaar te tokken. Die koude drukte, weet je wel.
Ja, kippen zijn volgens mij hele sociale beesten, ja. In die zin dat ze graag bij elkaar zijn. Je moet ze wel de ruimte geven, want ze moeten ook gewoon af en toe even vrij kunnen. Sociale beesten, ja, ook in termen van rangorde bijvoorbeeld. Hè. Er is altijd wel één, je zou haar zeggen, alfa-kip, die is de baas. In Loosdrecht hebben we ook gehoord dat als 's ochtends de kipcaravan opengaat, het elektronische luikje, dan stuiven er altijd kippen naar de voerbak die buiten staat. Maar er zijn altijd wel kippen die eerste zijn en die jagen de anderen ook weg. Zo van, ik eet eerst, weet je wel, dat soort dingen.
Ja, het zijn hele sociale dieren. Het zijn ook hele gezellige dieren. Je kunt ze ook makkelijk tam maken, hè, dus dat ze naar je toe komen. Ja, er zijn zelfs mensen die het lukt om ze op schoot te krijgen en te aaien. Dus ja, het zijn hele sociale dieren, dat denk ik wel. Op het adres waar ik stage liep, waren meer kippen dan dat er plek was in de hokken. Dus dat betekende dat er ook altijd een aantal buiten sliepen. Nou, dat zijn altijd dezelfde.
Nou, toch wel wat meer structuur en sociaal gedrag dan dat jij dacht, hè, Ad. Ik ben benieuwd wat je nog meer hebt gemist in het kippengebeuren.
Ja, dat ze zo gevoelig zijn. Ze zijn stressgevoelig, dus als er dingen uit balans raken, of in de kip zelf of in de omgeving, dan reageren ze er vrij snel met stress op. En stress bij kippen is al snel veren pikken. En ja, veren pikken als dat doorslaat in kannibalisme, ja, dan vreten ze elkaar op. En dat wil je voorkomen.
Ja, tijdens die gesprekken ging er ook wel een wereld voor me open, hoor. Kannibalisme, doe maar.
Ja, zo'n kip wil dus eigenlijk in het donker zijn ei leggen. Zodat die kloaken, dus waar die de opening waar het ei naar buiten komt, dat even beschermd is, dat andere kippen dat niet zien. Maar mocht een kip dus in het licht zijn ei gaan leggen, dan zien de andere kippen het wel en kunnen ze erin gaan pikken. En bij ons gebeurde dat dus, omdat een paar keer die legnesten niet op tijd open gingen. Dus uiteindelijk hadden we toen iets van 20 kippen die beschadigd waren en bloed van achter hadden. En waarvan je weet van ja, als ik die in die grote groep laat lopen, loop ik het risico dat er dat kippen leren om elkaar te pikken of dood te pikken. En als dat eenmaal in je groep zit, ja, dan krijg je het er ook niet meer uit.
Nou, dat is niet alleen maar een feest om kippen te hebben. Besluiten jullie echt wel om zelf kippen te gaan houden?
Ja, zeker, zeker. En Bert zei dat we zelfs een kipcaravan gaan krijgen.
Kipcaravan? Dat klinkt bekend.
Nou, weet je, het is meer een pipowagen dan een gewone caravan, hoor. Hey, kunt u iets uitleggen hoe deze kipcaravan werkt?
'S Nachts moeten ze binnen zijn. Ook in verband met de veiligheid. Er zit ook een nachtslot op. En vanmorgen zat er bijvoorbeeld één in de ren. En vorige week was de haan. Dan is die te laat om naar binnen te gaan.
Want hij gaat automatisch dicht.
Dus hij gaat automatisch dicht, ja. Het wordt verwarmd. We zorgen zelf dat er uiteraard dat de voer Iedere dag wordt er voer ingegooid en het water wordt regelmatig bijgevoegd. En eieren worden geraapt. Dus je hebt aan de voorkant van de caravan zit een trapje met een deur. En daar heb je een heel klein portaaltje en een loopbandje. En daar draai je aan en dan komen de eitjes allemaal tevoorschijn. Dus, binnen is aan de zijkant is een soort van ren. En daarachter is zijn plateaus waar ze op zitten. Maar, en hoe die eitjes nou precies op die loopband terechtkomen, nou, dat weet ik niet precies. Nee.
Ja, deze kipcaravan, nou ja, ik laat jou dat plaatje nu zien. Die gaan we zelf bouwen, ja. Daar hebben we een hele bouwtekening van. Ja. Leuk. En materialenlijst en zo, wat je allemaal moet hebben. En verder is er een mevrouw die dit doet in Loosdrecht. Die is behulpzaam bij vragen. Bijvoorbeeld, ik heb geen flauw idee waar je die hele grote wielen van 1 meter en 15 centimeter breed, waar je die vandaan haalt. Maar zij weet dat ongetwijfeld, want zij heeft 7 of 8 van die kipcaravans staan.
Heel veel gehoord over koeien en over kippen. Veel over te vertellen. Jullie hebben koeien en jullie overwegen kippen. Mm-hmm. En je moet daar natuurlijk ook als leden, moeten jullie dan met die beesten omgaan. Is dat zonder enig gevaar? Of kan iedereen dat zomaar?
Ja, weet je, ik ga hier dus ook in de buurt wonen. Mm. En ik zat te denken van, nou, dan wil ik dat misschien ook wel ook bij de dieren gaan zorgen.
Ja, leuk.
Maar ik vind ze ook wel groot.
Ja.
En die hoorns vind ik ook heel groot.
Ja. Zo. Nou, dat snap ik hoor. En het zijn natuurlijk ook indrukwekkende dieren. Maar op het moment dat jij zelf vertrouwen hebt in jezelf en in hoe je daar staat, als je er echt aanwezig durft te zijn, dan wordt het ook geaccepteerd. Dan zullen ze je niet gauw wat doen. En als ik denk, ja, jij komt mij te dichtbij, maar ik vertrouw jou niet helemaal, dan stap ik ook uit de stal en dan loop ik even om.
Ja, ik vind ze al. Ja, koeien vind ik het leukste. Behalve als je achterna gezeten wordt door een boze koe, dan vind ik ze even minder leuk. Ja, als er een kalf bij loopt. We hebben er nu eentje. Oh man, die vreet je levend op inderdaad.
Dat de kalfjes die in de wei geboren zijn, die zijn eigenlijk een stuk minder tam. Die hebben maanden natuurlijk lekker door die wei kunnen rennen zonder al te veel contact met mensen. En er blijkt nu toch dat dat invloed heeft op hoe ze zich ontwikkelen tegenover mensen later. Want het allerlaatste kalfje van het vorige seizoen, die is op stal geboren. En dat is verreweg de meest tamme van het geheel.
Ja. Koeien zijn ook echt wel grote beesten dan met die horens. Zo,
ja, behoorlijk. Als je zo vlakbij staat.
Ja. Maar omgang met kippen, dat moet een eitje zijn.
Nou, geweldig. Leuk hoor. Oh, nou is het
wel eens een agressieve haan gehad. En die had het voornamelijk op vrouwen geënt. Als je dan als vrouw hier dat ding in kwam, nee, dan pikte die naar je. Nou, dat is niet leuk.
Nee, dat snap ik. Jongens, niet eruit. Nee.
Nee.
Ja, zo zie je voor ons als medewerkers, als leken, is voorzichtigheid altijd toch wel geboden.
Ja, zelfs met kippen. Hey, maar de dieren zelf, lopen die ook nog gevaar?
Toen kwamen we hier een keer op een ochtend, ook op donderdag. En toen zagen we een dode kip liggen. En nog één en nog één. Nou, toen bleken er dus iets van 57 kippen doodgebeten te zijn door een vos. En twee hadden we er toen nog ganzen bij. Dat waren dan een beetje de waken, maar die waren ook dood. Ja, dat is heel triest.
200 waar we mee begonnen bijna een jaar geleden, zijn er nu nog 130 over, zoiets. 130, 140.
Van, ja. van één buizerd?
Ja, één of twee buizerdstelletjes. Ja, zoiets. Ja, ja, die nest is die buizerd in het bosje naast de appelbomen. Ja, en die is gewoon lui. Die springt uit zijn nest en die denkt, nou, ontbijt, middag eten, avondeten. Nou, ik weet niet hoeveel kippen die op een dag lust, maar zeg maar, de McDonald's is op korte afstand.
Het gevaar voor de dieren komt van alle kanten, lijkt wel, hè?
Ja, precies. En ja, de vraag is dan toch, van wat kun je er eigenlijk aan doen?
En de vraag is inderdaad of we de boel moeten omheinen. Niet zozeer om de kar heen, maar dan een stuk groter. En dat we dan een sector van de boomgaard, zeg maar, afzetten. Zodat daar in ieder geval geen beesten kunnen komen. De vraag is hoe ver je moet je gaan. Hè? Je kunt beginnen met niks. En mensen zeggen, althans van andere herenboeren en ook van Herenboeren Nederland. Je kunt niet zonder verlies als je kippen hebt. Er gaat altijd wel eens iets mis. Er hebben we een buizerd die erin slaagt of een marter of noem het maar op.
Want op school en ook bij een ander bedrijf had ik wel eens gezien van dat je andere dieren tussen de kippen kunt laten lopen, ja, om die buizerd af te schrikken. En dan kun je denken aan varkens, aan schapen of aan kalkoenen. En nou ja, eigenlijk zijn wij gaan kijken van joh, we houden varkens, dus dat zou op zich mooi zijn. Maar er staan ook fruitbomen en er liggen druppelleidingen van die plastic leidingen. Ja, en varkens die slopen de boel behoorlijk. Ja, schapen, het zijn laagstamboompjes, die vreten ook wel weer het blad van je bomen af, waarschijnlijk. Dus we zijn een beetje aan het zoeken van wat kan er wel, wat kan er niet tussen die bomen. En uiteindelijk gaan we nu de optie kalkoenen verkennen.
Hoe houden we die vos nou buiten? Mm. Nou, dat is de volgende les. En dat was ook wel een hele mooie, want op enig moment hadden wij 20 of 30 dode kippen op één nacht. En de reactie, impulsieve reactie van onze bedrijfsleider boer is hek eromheen, gaas eroverheen, dus een grote volière maken over de boomgaard heen, want daar stond die kipcaravan ondertussen in. Nou ja, investering in zo'n volière 25 of 30.000 euro. Totdat iemand vroeg, wat kost een dode kip? Ja, 6 euro per kip. Oké, hoeveel gaan er dan dood per jaar? Ja, 50. Oké, dat is dus 300 euro per jaar. Dat betekent met 500 monden is dat 60 cent per mond per jaar. En jij wil een volière eroverheen zetten. En daarachter, dus we deden het niet. Hè, was de conclusie, we doen het niet. Feitelijk betekent het dat we zeggen, de vos mag mee eten van onze boerderij. Dus als we nou 50 kippen extra in een jaar aanschaffen, kan de vos ook mee eten.
Ja, ik vind dat wel een eye-opener om dat zo te horen wat Boudewijn zegt. Hè. Mijn eerste reflex zou ook zijn, bouw een hek om die boomgaard heen, zodat die beesten er niet bij kunnen. En bescherm de kippen. Maar ja, wel een idee om de vos mee te laten eten. Ik vind het eigenlijk ook wel een beetje sociaal gedacht.
Ja, ja. Maar Rian heeft het ook al over een McDonald's voor de buizerd. Dus dadelijk heb je dan één vos. En dan, uiteraard komt daar een hele volse familie. En wie weet wat voor beesten. Dus ik vraag me echt af of dit wel een haalbare optie is. Of dat we dan alleen maar voor de beesten bezig zijn. Dus dan kunnen we geen 500 gezinnen meer. Of geen 200 gezinnen meer onderhouden. Ja. Dan gaan we de beesten onderhouden.
Dit brengt ons weer bij het eind van deze aflevering, Ad. Na zoveel tijd is het dan toch gelukt om alle opnames van jou te verwerken.
Ja.
Nou, niet allemaal, geloof ik, hè?
Nee, er schiet wel eens wat over.
Zo, wat heb jij lange interviews, hè?
Ja, heerlijk. Ja, daar ook al van.
Mooi.
Oké, nou, op naar de volgende aflevering. Ik hoop dat we die wat sneller voor elkaar krijgen dan deze.
Ja, waar gaat die over?
Nou ja, deel 2 op zijn minst over de beesten.
Want?
Er zijn nog veel meer beesten op de boerderij.
Ja, ja.
Kijk, ik denk alleen al aan varkens. Die gewoon altijd wel, die zijn denk ik wel zo'n beetje overal.
Oké.
Op sommige boerderijen heb je ook schapen. Dus dat is leuk om naar te kijken. En er zijn ook mensen die dromen over een paard op de boerderij. Nou ja, en op de boerderij hebben we natuurlijk nog heel veel andere beestjes. Dus we hebben allemaal wel muizen.
Oh ja, en katten.
En katten, uiteraard.
Ja.
En we hebben vlinders, we hebben bijen, we hebben bodembeestjes.
Kleine beestjes, grote beestjes.